Goedemorgen. Namens de kerkraad heet ik iedereen en in het bijzonder de gasten welkom in deze dienst. Een hartelijke groet aan allen die deze dienst op een andere wijze volgen. Voorganger in deze dienst is dominee Gijsbertsen uit Kampen. De kerkraad heeft de volgende mededelingen. Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. De groepen 0 tot en met 3 gaan naar ons erf en blijven daar. En de groepen 4 tot en met 8 gaan naar het consistorie en komen na de preek weer terug in de dienst. Tijdens deze dienst zijn er 2 collecten. De eerste is bestemd voor diaconie en kerk en de tweede is bestemd voor het onderhoudsfonds. Graag wijs ik u ook op de zendingsbussen bij de uitgang. We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe koster. Wil jij het kosterteam komen versterken en lijkt het je leuk om gastheer of gastvrouw te zijn van onze kerk, meld je dan aan bij mij. Dan willen we nu de dienst beginnen met het zingen van het maandlied, lied 533, de versen 1 en 5 uit het nieuwe liedboek. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende en goede dienst.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp in de naam van de Ene, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Op het leesrooster treffen we vanmorgen aan de Lucas-versie van de zogenaamde bergrede, de bergleer van Jezus. We vinden dat in Lucas 6, daar gaan we straks een stuk van lezen. Prachtige woorden die Lucas doorgeeft aan ons, woorden van Jezus. Tegelijk denk je, wat moet ik daar nou mee? En neem zo'n tekst die we zo meteen zullen horen. Gelukkig wie honger heeft, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Ja, later als je groot bent zeker. Of later als je dood bent zeker. Is dat niet de reden dat velen zeggen dat godsdienst een soort zoethoudertje is? Karl Marx, die zei in dit verband, godsdienst is opium voor het volk. Hij zei, de mensen die onderdrukt worden in deze wereld, die schikken zich in hun lot vanwege een beloning die hen in het hiernamaals in het vooruitzicht wordt gesteld. Heeft hij daar gelijk in? Zitten wij op die manier in de kerk? Als de woorden van Jezus opium zijn, dan zijn wij dus, zonder er misschien goed erg in te hebben, drugsverslaafden zoals we hier zitten. En dan ben ik een drugdealer vanmorgen. In de synagoge was gisteren Exodus 30 tot en met 34 aan de orde. Dat is het beruchte verhaal over het gouden kalf. Dat was kennelijk de enige manier waarop Aaron het volk kon zoet houden. Met dat kalf. Dus mensen kunnen niet zonder godsdienst. Of als ze niet zonder godsdienst kunnen, ze kunnen in ieder geval niet zonder idolen. Zonder idealen. Ze willen juichend achter iemand aanlopen. Of achter iets aanlopen. Ook al zou het een stom gouden kalf zijn. En daar hebben mensen van alles voor over. Om maar ergens achteraan te kunnen blijven lopen. Dus misschien heeft Marx het toch wel goed gezien. Mensen willen slaaf zijn of verslaafd zijn. Maar bevrijding, opstaan, eigen verantwoordelijkheid, kunnen mensen niet aan. Nou, daar gaan we dus over nadenken vanmorgen. We willen ons eerst verootmoedigen voor de Heere onze God. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we komen tot u met al onze fouten, ons falen. Ons falen in liefde, in geduld hebben, in zorg. We zijn zo weinig antwoord op uw woord. Of we hebben niet eens nagedacht over dat antwoord. Of zijn weggelopen voor onze verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid jegens u, jegens onze naasten. Zo vaak door u geroepen. Zo vaak bij uw woord geweest. En er zo weinig mee gedaan. O Heer, die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Amen. Dat willen we ook samen zingen. Lied 836, vers 1. Het eerste vers, lied 836. Woorden van de apostel Johannes om ons, ja, om ons te troosten, om ons de genade te vertellen. Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart. Hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan Zijn geboden houden en doen wat Hij wil. Dit is Zijn gebod, dat we geloven in de naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en elkaar lief hebben zoals Hij ons heeft opgedragen. Geloof dit evangelie, leef met dit evangelie en leef in vrede. We zingen nu vers 4 van ditzelfde lied. Laten we nu samen bidden om de opening van het woord. Vader God, zo komen we ook in dit morgenuur weer naar u toe. Omdat bij u de bron is, de bron van ons leven. Omdat u degene bent die met uw woord richting geeft aan ons leven. Omdat u in uw woord uzelf hebt laten zien. En in Jezus Christus, uw Zoon, het achterste van uw tong hebt laten zien. Wij danken u daarvoor. En we bidden u, help ons de woorden te verstaan. Als we ze lezen, als we ze overdenken. Wees met ons hier in de kerkzaal, wees met de kinderen in de kindernevendienst. Zodat we, gezegend door u en opnieuw bemoedigd, onze weg gaan en er durven te zijn in uw naam, een antwoord op uw woord, uit genade. Amen. We lezen de Heilige Schrift, het evangelie dus, naar Lucas, Lucas 6. Vanaf vers 17 tot 31. En aansluitend zingen we uit de evangelische liedbundel nummer 195. 195 uit de evangelische liedbundel. En dan gaan de kinderen naar de nevendienst. Lucas 6. Ah, kijk, hij staat hier ook boven mij op de beamer. Ik lees eerst even vers 12. Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij bidden tot God. Dan vers 17. Toen hij met hen de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen. Ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen. En de hele menigte probeerde hem aan te raken, want er ging een kracht van hem uit die allen genas. Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld. Maar wee jullie die rijk zijn. Jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult hongeren. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde manier behandeld. Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief. Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je bovenkleed afneemt niet ook je onderkleed. Geef aan ieder die iets van je vraagt. En eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Hier eindigen we deze lezing. Zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Ja, Gods volk wordt uitgeleid. Bevrijding uit de ballingschap. Zo'n lied zingen we ook na de prediking. 126a. Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. Tegelijk denk je van, ja weet je, wij hebben geen idee. Hè? Wij hebben geen idee. Joh. De Psalm 125, een lied uit de Babylonische ballingschap. En al die mensen die gedeporteerd waren naar Babylonië, daar 70 jaar hebben gezeten. Hè? Heel veel zijn daar overleden. Kinderen zijn daar geboren, hadden Noord-Jeruzalem gezien. We hebben geen idee eigenlijk wat het betekent om balling te zijn. Om in ellende te zijn. Hè? Ellende. Van, krijg je op categorisatie. Hè? Ellende ontstaat uit ex-landig, uitlandig. Je bent niet in je eigen land. Je bent niet thuis. Je bent in een vreemd, in een ver land. Ellende. Ballingschap. Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. Met zo'n lied probeer je elkaar dan overeind te houden, denk ik, of zo. Of die, er komt een eind aan. En het is misschien wel des te moeilijk, omdat die ballingschap van Israël is natuurlijk ook een ballingschap geweest waarvan ze wisten, van het is onze eigen schuld. Het heeft te maken met keuzes die we zelf hebben gemaakt, verantwoordelijkheden die we niet hebben waargemaakt voor God. En het is ook straf dat we hier zijn. Maar er is uitzicht. God heeft ook gezegd, er komt een eind aan. En tal van liederen, hè, in de Bijbel, die ademen dit. Die weten van nood en van ellende, uit diepte van ellende. Hoe vaak is dat dan eigenlijk niet in die psalmen, in die liederen. Maar tegelijk ook vol van vreugdevolle verwachting. En zo spreek je elkaar als ballingen, als ellendigen onderweg moed in. Gods volk wordt uitgeleid. We gaan met vreugde voort. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. Hun lied weer klinkt van oor tot oor, tot zij Jeruzalem betreden. He? Maar goed, dat soort teksten zijn dan dus ook de reden dat mensen zeggen, Jodendom en Christendom is een godsdienst voor losers. Dat is voor losers. Want het zijn dus de ellendigen die deze liederen zingen. Het zijn de ballingen die deze liederen zingen. Het zijn Les Miserables, hè? Victor Hugo is een prachtig roman. Les Miserables, musical van gemaakt. Hoor je het zingen in de nacht van alle mensen in het dal, die met liederen op zoek zijn naar het licht in het heelal. Miserabel is hun lot, maar altijd flakkert weer de vlam, vol verwachting van een wereld die morgen komt. Hoor je het zingen in Venezuela, of in Tibet, of noem al die plekken maar op. Vandaar dat gezegd is, godsdienst is opium. Opium voor het volk, van het volk. En Marx keek dan dus ook, dan kun je je voorstellen, negatief naar de kerk. Maar de freule bij mijn vader in het dorp, die keek juist heel positief naar de kerk. He, mijn vader die zei van, ja de freule, hij had er wel eens gesproken. Freule had gezegd, freule kwam zelf nooit in de kerk. Maar ze vond het fantastisch dat het personeel wel naar de kerk ging. Want in die kerk leerde je ootmoed. En in die kerk mocht je je dromen hebben. Buiten die kerk moesten ze gewoon weer hard werken. Misschien dat Marx juist schreef tegen dat soort freules. Hè? Dat zou goed kunnen. Ja.
Laat het volk het maar zingen, joh. Laat ze denken, laat ze geloven, laat ze hopen. Het is ook hun enige pijnstiller in alle ellende die ze hebben. Goed, zijn ze even blij. Ja, even fijn gezongen hier op Kampereiland. Mooi. Zometeen komen ze weer uit de kerk. Verdwijnt die droom wel weer. Zijn ze gauw weer uit de droom geholpen. En anders merken ze dat wel op het moment dat ze weer te maken hebben met de wetten en de regels van het land. Of de macht van het kapitaal. En dan beseffen ze ineens weer hoe weinig ze eigenlijk durven te zeggen tegen de bedrijfsleider. Of over arbeidsrechten. Of over de cao-resultaten. Want voor je het weet heb je ontslag, dus hou je mond maar. Dus doe nou maar. Zing maar even. Zing het maar even. Als God ons thuis brengt. Maar morgen neemt mijn investeringsmaatschappij jouw bedrijf over en jij doet precies wat ik zeg. Zo simpel is het in de wereld. Is godsdienst voor losers, opium voor het miserabele volk, is dat wat Jezus zegt? Is wat hij zegt gewoon een doekje voor het bloeden? Gelukkig jullie, armen, ja, je hebt wel niks, maar jullie krijgen het koninkrijk van God. Later als je groot bent, later als je dood bent. Gelukkig als je honger hebt, hierna krijg je eten. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Is dat eigenlijk niet wreed? Is dat niet wreed om dat te zeggen tegen de armen, tegen de mensen die honger hebben, tegen de mensen die geen leven hebben? Ja. Dat zou wreed zijn. En Jezus is niet wreed. Dus dit zegt Jezus dus ook niet. Dit is niet wat hij bedoelt. Hoop niet bij de stil maar wacht maar. Jezus gelooft niet dat mensen moeten berusten in hun lot. Hij gelooft niet eens in zo'n lot. Hij weet niet eens hoe hij moet berusten. Dat weet hij niet eens, want hè, u weet dat. Hè, in de Bijbel kan dat niet eens gedacht worden. Hè. Het woord berusting kom je in de hele Bijbel niet tegen, al die 66 boeken. Dat is een woord dat wij wel kennen, maar in het Hebreeuwse denken zit dat niet eens. Je kan niet eens. Hè? De Bijbel is met heel veel dingen zo anders dat je moet al anders denken dan de heidenen om de Bijbel te kunnen volgen. Berusten kent het niet. Hè? De Bijbel kent gedenkdagen, gedenkfeesten. Maar wij kennen het woord gedenkfeest helemaal niet. Wij kennen herdenkingen, dat kennen wij. Maar in het Jodendom is het gedenkfeesten. Alles is daar anders. Berusten kan niet gedacht worden. Je neerleggen bij je lot kan niet gedacht worden. De Bijbel, Jezus zelf, denkt in verantwoordelijkheden. Hij denkt in keuzes die mensen mogen maken. Mensen voor het aangezicht van God geroepen om hun keuzes te maken. Hij geeft geen opium aan het volk. Nee. Hij geeft iets veel gevaarlijkers. Hij geeft de Tora aan zijn volk. Hij geeft het woord aan het volk. God geeft de Tora. Jezus geeft zijn woorden door. En dat is het tegenovergestelde van opium. Daarmee, met dat je de Tora krijgt, is een ballingschap bijvoorbeeld geen noodlot. Maar dan is ballingschap alleen maar een situatie waarin je zit met mogelijkheden. Het is een mogelijkheid. In elk geval een reden om daarin te gaan staan als mens die je bent met het woord van God dat je is geschonken. Te gaan staan met de Torah en met de opdrachten van de Torah. Want ook in de ballingschap is het volk nog steeds met de Heere God onderweg. Ze zijn nog altijd in relatie met hem. En ze krijgen dus ook opdrachten, hè, voor de ballingschap, als ze daarheen gaan. He, niet van, nou, ga daar maar zitten, weet je wel, en nou, dat is het dan, en 70 jaar somberen of zo. Nee, niks ervan. He, het is ook omgezet in een lied. Ik weet niet of het in het nieuw liedboek terecht is gekomen, he, Gezang 37 was het in de tijd. Maar zoek de vrede voor dat Babel waarheen gij verbannen zijt. En bid voor de stad, want in haar straten daagt eens een andere tijd. Zo word je zelfs opgeroepen om daar in die nood en in die ballingschap en voor die mensen die het je hebben aangedaan, er te zijn tot zegen. Met zulke woorden worden de ellendigen dus niet bevestigd in een soort slachtofferrol, maar ze worden geroepen tot zelfbewustzijn. Tot een waardig en volledig mens zijn. Ik ben geen slachtoffer. De weg die ik ga heeft te maken met de weg die ik ga met God. Het heeft niks te maken met slachtofferschap. Ze worden geroepen tot een hoge opdracht. Een hoge morele opdracht ook. Juist ten opzichte van hen, dus ook die hen verdrukken. En zo hoor je dat Jezus hier eigenlijk ook zegt, hè, tot jullie die naar mij luisteren, zeg ik, heb je vijanden lief. Doe wel aan degene die je haten. Zegen wie jou vervloeken. Dus sta op. Want niet lethargie en niet fatalisme en niet het noodlot zal de aarde vervullen, maar de Tora zal de aarde vervullen en de kennis des Heren zal de aarde vervullen. Dus sta op. Weet je zalig gesproken, weet je gelukkig gesproken. Al ben je ook een arme, al ben je ook een hongerende, al ben je ook een gesmade, of al ben je ook 65 plus, of al loop je ook achter een rollator of weet ik veel. Ja? Maakt niet uit. Je bent een vrijgesprokene, een gelukkig gesprokene. Gelukkig gesproken zijn, dat is vrijgesproken zijn. Wat de situatie ook is, ik ben nog steeds van God. Hij zegt, jij bent nog steeds van mij. Dat schept innerlijke vrijheid. Dat schept innerlijk rust. Dat is wat anders dan berusting. Dat schept innerlijk rust. En vanuit die rust, vanuit die vrijheid, ga ik bidden, denken, handelen, doen, vragen. Net in de consistorie grote blad liggen van de kindernevendienst. Ik weet niet waar ze mee bezig zijn. Bovenaan stond waarom vragen aan God. En er stond het hele blad stond vol met allemaal waarom vragen aan God. Fantastisch. Ze moeten niet alleen aan God vragen. Ze moeten ook aan jullie vragen. Al die vragen. Elie Wiesel, Joodse wijze, hè, gered uit de gruwelkampen van de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft heel veel nagedacht over wat geloven is. En dat is bij hem zeker niet wat Karl Marx eronder verstond. Een zoethouder om te voorkomen dat mensen in opstand komen. Maar ik denk wel dat hij Marx trouwens kon begrijpen. Voor zover ook Elie Wiesel, hè, schrijft hij ook veel over, moest constateren dat heel veel mensen ook in de kerken zwegen. Hè, bleven zwijgen toen het kwaad levens van mensen verwoestte. Hij zegt, er is te veel zwijgen. Er is te veel angst. Dat maakt het mogelijk dat het kwaad zich ook breed maakt. Maar zo stelt hij zichzelf de vraag, wat betekent het nu? Het gedenken, geen herdenking, het gedenken van de uittocht uit Egypte. Wat betekent geloven in de verlossing uit de slavernij en uit de ballingschap? Wat betekent het te zijn vrijgesproken door het woord van God? En waar is de sederavond eigenlijk voor? Die avond dat het Joodse volk dat alles gedenkt. En zijn antwoord is, die is er om onze kinderen te leren, aan te sporen, om vragen te stellen. Daarom vond ik dat zo mooi in de consistorie. Onze kinderen te leren vragen te stellen. Kan niet schelen wat voor vraag, als ze maar vragen stellen. Vragen staat vrij. Vragen maakt vrijmoedig. En vrijmoedigheid is gewenst. Zeker vanuit het geloof. Bovendien, zolang je maar blijft vragen, kom je vanzelf ook bij de diepste vragen. En het ergste is misschien wel, dat signaleert Elie Wiesel dan, zegt hij, het ergste misschien wel, zegt hij, als wij geen vragen meer stellen. Onze grootste zorg moet zijn hoe te handelen om het vragen stellen niet te vergeten. Om te zorgen dat onze kinderen blijven vragen, dat we zelf blijven vragen. We moeten vooral vragend door het leven gaan. Waarom? 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 En die vragen moeten luid en die moeten duidelijk worden gesteld. Ten aanhoren van iedereen. Vrijmoedig vragen. Meneer de bedrijfsleider, wat is de ziel van uw bedrijf? Wat is nou je achterliggende ethiek? En hoe zit het eigenlijk met de inspiratie voor je werknemers? En meneer de president, mag ik u dezelfde vragen stellen? Hoe is dat voor u ten opzichte van de burgers? Of papa, waar komen al die vluchtelingen hier vandaan? En waarom komen ze hier naartoe? Of mama, waarom kiezen mensen voor geweld? En waar komt de haat vandaan? Hier zag ik ook staan. Waar komt de haat vandaan? Zat ook op dat papier. Opa was een geest. Ja, daar moet ik het dan weer mee doen, hè, met zulke kleinkinderen. Opa, wat is een geest? Ik denk van, nou, dan moet je bij die man zijn, die zal het wel weten. Ja. Dominee, waarom zijn mensen zo onverschillig voor het lijden om hen heen? Waarom is er niet meer actie? Hè? Waarom? 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 Vragen staat vrij. Vragen moet, zodat mensen moeten gaan nadenken, gevraagd wordt te antwoorden, zich te verantwoorden. Dus leef en handel en zing en vraag in de dienst van het Koninkrijk van God, want daar ben je al burger van. Ook al ben je arm of ook al heb je honger. Je bent er al burger van. En vrees de rijken niet. En vrees de geweldenaar niet. Want wee hen, zegt Jezus ook, hè, want wee hen die door hun keuzes jullie in de marge van de maatschappij hebben gebracht. Naar de Tora zal je leven. De rijken en de armen. De gezonden en de zieken. Jong en oud. Verantwoordelijkheid zul je nemen voor je leven. Want God geeft je die verantwoordelijkheid. Dat maakt jou mens. Een antwoordend leven op het woord van God. Eerlijk zul je leven. In balans. Tot eer, tot heil van God, tot heil van de mensen om je heen. Eerlijk doe je dat. De armen zul je niet begunstigen omdat hij arm is. En de rijken, de aanzienlijke, die zul je niet voortrekken omdat hij rijk is. Op een rechtvaardige manier zul je met elkaar omgaan. En zoals jullie willen dat mensen met jullie doen, doe dat zelf precies zo. Dat is dus hoogste activiteit. Dat is leven met de daad. Bij ons is het een soort leven zonder daad of zo, hè, door dat gezegde van ons. Wij een beetje actieloos, klagerig, naar binnen gekeerd. Wat jij niet wilt dat jou geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat is allemaal niet. Dat is een beetje leven en laten leven of zo. Nee. Dat Jezus zegt, wat jij zou willen, dat ze voor jou zouden doen, in die situatie waarin die ander is, ja, doe even zo. Kijk eens even in wat voor situatie die andere verkeert. Wat zou jij nou willen als jij in die situatie was? Daarover nagedacht heb je gezegd, dan ga je dat doen. Activiteit. Kijk, en dan denk ik, ik voel het ook in mezelf hoor, ik kan dit allemaal wel zeggen. Ik kom ook zo meteen de kerk weer uit, en dan, hè, ik kan het allemaal wel zeggen. En dan denk je dus, ja, ik snap het ook wel, heel wat mensen die, als ze dit horen, dan had ik maar weer wat graag terug willen naar hun veilige huis. Of zelfs hun eigen kapotte bestaan. Liever laten ze zich die zaligsprekingen dan aanleunen als opium voor het slachtoffer, dan er vrijmoedig mee te gaan leven, iets mee te doen. Onze meeste gebeden, denk ik, vragen ook allemaal om troost en om hulp en om ontferming en om barmhartigheid. En dat mag ook, ik bedoel, de Heere God is ook een God die zich over ons ontfermt, gelukkig wel. Maar het is in de Bijbel altijd twee dingen. Het is barmhartigheid en gerechtigheid. Dat is er ook. En zolang je daartoe in staat bent, word je daar wel toe geroepen. Daarin zit je verantwoordelijkheid. Om barmhartigheid dan ook als recht te laten gelden. Dus wees anderen barmhartig. Om gerechtigheid te doen. En ervoor te zorgen dat mensen om je heen tot hun recht komen. Daar gaat het om. Zoals God. Wij pleiten op Gods gerechtigheid. Die ons tot ons recht zal laten komen. Ga door de crisis heen, maar bevrijding is ons beloofd. Godsdienst, de dienst aan God, zeker de dienst aan deze God. God van Israël, Vader van Jezus Christus, is geen opium. Het is vuur, het is elan, het is kracht, het is hopen, het is durven, het is vragen. Dan kan de angst zeker je om het hart slaan bij zulke zaligsprekingen. Omdat je het niet eens durft om de wereld en om je medemens, zeker een medemens die hoger geplaatst is dan jij, of die je vrees aanjaagt of van wie je afhankelijk bent, dat je het niet eens durft om de wereld en je medemens zo in de ogen te zien vanuit je eigen waarde. Je eigen waarde voor God. Ik ben een zalig gesproken, een gelukkig gesproken mens. Ik denk dat het voor niemand zonder angst gaat om je dan ook zo te durven gedragen, om zo te durven zijn. Voor niemand gaat het zonder angst. En voor niemand gaat dat gemakkelijk. Het ging ook voor Jezus niet gemakkelijk. En daarom las ik even dat ene vers apart. Want we hebben gehoord in Lucas 6, waar hij vandaan kwam op het moment dat hij deze woorden allemaal spreekt. Hij kwam van de berg, waar hij de hele nacht in gebed had doorgebracht. Voordat hij deze dingen weer kon en durfde zeggen. De hele nacht praten met God. Zoals hij met God, met zijn vader verbonden was. Wat een gesprek. Maar als hij er al een nacht voor opblijft, wat doen wij dan eigenlijk vaak met onze gebedjes van 2-3 minuten? Zoek het contact met God. Zonder hem wordt het helemaal niks. Dan durven we helemaal niks. We zullen onze kracht in het gebed moeten zoeken. Bij God zijn, zoals Jezus bij God was op die berg. Waar we dat doen, zullen we ook kracht ontvangen. Durven we deelnemen aan het leven in ballingschap. Dan zien we de ellende op aarde niet meer als lot. Maar doen we waartoe we geroepen zijn. Te spreken, te vragen. Te getuigen van vrede, gerechtigheid, hoop. Een nieuwe tijd die komt. Zelfs bij ziekte. Zelfs in het aangezicht van de dood. En dan zullen we zingen. Als die tijd komt waar we naar uitzien. Dan zullen we zingen, lachen. Gelukkig zijn. Dan zegt de wereld: hun God doet wonderen. Ja, hij doet wonderen. God in ons midden. Hij onze vreugde. Jesaja 25, die op een gegeven moment zegt, die ballingschap voorbij is. En dat volk, dat maakt het mee, die bevrijding. En die dan roepen. Ja, dat gaan wij ook roepen bij de wederkomst. Die dan roepen, dit is de God van wie wij zeiden dat hij ons verlossen zou. Dit is de God van wie wij zeiden, hij komt, hij verlost ons. Amen. Gewoon even samen oefenen. Ja, dan doe ik gewoon toch die voorzang maar. Ik denk toch dat het wel handig is dat ik dat zo merk. Ik dacht, ja, jullie kennen het allemaal, maar het refrein kennen jullie vooral. Maar ja, maar prachtig lied. En neem dat gewoon mee. Psalm 126. Ja. Wij wachten even op de kinderen.
Ja.
Laten we danken en ook bidden.
En altijd weer bidden wij tot u. Laat niet los de werken van uw handen. Onze hulp is alleen in uw naam, in alle omstandigheden van het leven. Dank u wel voor uw woord daarin. Die woorden die kunnen bemoedigen. En schenkt u mensen om ons heen. Laten er altijd mensen om ons heen zijn die die woorden van u aan ons doorgeven. Aan ons vertellen. Want in onszelf kan het vaak stormen en dan zouden we toch weer gaan twijfelen. Heb ik dat wel goed verstaan? U bent sterker. U komt nog meer naar ons toe. In het woord van een broeder of van een zuster. Die uw woord voorleest. Het vertelt. Erover spreekt. Mogen we zo steeds bemoedigd worden in alle omstandigheden, opdat wij die vrijmoedigheid, dat vrijgesproken zijn, durven leven. Maar God, wees met al die mensen die veel meer dan wij weten wat ellende is, wat honger is. Dat het is om geen medicijnen te hebben. Dat het is om te merken dat je identiteit wordt uitgewist. Door machten die, ja, waarom, waarvoor, mensen, knechten uit willen wissen. Alleen maar om meer macht te hebben. Gedenk het volk van Venezuela. Gedenk het volk van Tibet. Gedenk allen. Waar ook ter wereld. Aan wie onrecht wordt gedaan. Wees trouw aan uw belofte, Vader. Laat het waar worden, allemaal. De ballingschap ten einde. De verlossing, de geboorte van een nieuwe wereld daar. Dat we zingen, lachen, gelukkig zijn. En zingen van u. En wijzen op u. Dit was degene. Over wie wij spraken, op wie wij hoopten. Dus bij ons in alle dingen van het leven. Dank u wel als er mooie dingen gebeuren. Dingen waar we blij mee zijn. Licht in kinderogen. Blijheid bij kinderen. Blijheid bij onszelf over iets wat er gebeurt. Dank u nu met 40 jaar getrouwd. En dan mochten ze samen gedenken en vieren. Dank u ook hier. Voor hen, met hen. In de stilte brengen we bij u wat zo bij ieder van ons leeft. Hoor onze stille gebeden. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze,
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden hebt u gelegenheid uw gaven te geven zoals is afgekondigd. En we zingen tot slot met elkaar uit Psalm 103, Psalm 103a. Loof nu mijn ziel de Heere, loof al wat in mij is zijn naam. 103a, vers 1 en vers 2. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.